In mijn beleving is de bedoeling van onderwijs tijd geven voor ontwikkeling en die ontwikkeling constant volgen en zorgen dat de volgende stap van ontwikkeling aanwezig is. Dus ik zou zeggen, geef de kinderen hun ontwikkeltijd terug. Ik denk dat als wij blijven denken dat iedere klas een leerkracht nodig heeft en dat die leerkracht in staat moet zijn om ieder kind de beste versie van zichzelf te worden, we het totale plank mislaan. Die leerkrachten moeten de deuren en de ramen opengooien, de school moet de deuren en de ramen opengooien en de maatschappij moet de school in, maar de school moet ook de maatschappij in. Het is niet een opdracht van het onderwijs alleen.
Dat zit ook een beetje in de titel van ons boek. Laten we nou doen wat de bedoeling is. En dat is een soort van intuïtief gevoel van de bedoeling is toch dat we onze kinderen een stap verder helpen in hun ontwikkeling. En niet alleen cognitief, maar in hun hele zijn.
De school moet voor leerlingen geen noodzakelijk kwaad zijn, maar een plek om te ontmoeten, om te ontdekken, te experimenteren en te leren. En vooral ook dat experimenteren.
Drie gedreven onderwijspioniers openen het nieuwe podcastjaar en spreken met mij over de bedoeling van onderwijs en van de samenleving. Zij schreven daarover 2 boeken. Dag beste luisteraar. Vandaag 3 gasten en 2 boeken centraal. En die gasten zijn Joke Middelbeek, laatste grote functie in het onderwijs, onderwijsbestuurder en nu zelfstandig onderwijsadviseur. Vet van de Erebeemt, ook een onderwijsadviseur. Net geleerd dat hij uit de culturele antropologie komt en dat hij van veranderkunde houdt. Hij werkt nu bij Inspirezzo. En Michiel Verbeek, oud-leraar en wethouder onder meer in Haren, maar nu in de rol van onderwijspionier of zelfs uitdager van onderwijs. En volgens mij zijn jullie dat alle 3. Dus het lijkt me heel leuk aan het begin van het jaar om wat vernieuwers en wat pioniers aan het woord te laten. Even terug naar de boeken. Joke en Vert schreven het boek Laten we doen wat de bedoeling is. Voor eerlijke kansen in het onderwijs. Dat boek hebben ze uitgewerkt in de context van het primair onderwijs. En specifiek vanuit de Stichting Westelijke Tuinsteden in Amsterdam, Nieuw-West. Daar was Joke een tijd bestuurder. En begeleidde Vert de stichting in een aantal professionaliseringsslagen. Dat zal denk ik vanzelf wel langskomen in de podcast. Want hun boek gaat daar ook onder meer over. Hoe het team van directeuren zich ontwikkeld heeft. Hoe zij eerst met elkaar een nieuwe koers hebben gemaakt. En in de periode daarna zelfs de leraren in de lead zetten voor de koers. En inmiddels denk ik dat beide voor het hele onderwijs wel wat nieuwe slagen willen maken. Want ze geven in het boek onder meer een interessante oplossing voor het lerarentekort. Een oplossing die is bedacht, het woord komt nu vaker in de podcast voor, in een wat mij betreft guerrilla-achtige week voor de onderwijskwaliteit, de WOC. Daarover later denk ik ook meer. Het tweede boek is van Michiel. Dat is gericht op het voortgezet onderwijs en heeft ook iets weg van een guerrilla. Michiel gebruikt alleen een ander begrip, namelijk speedboten uitzetten in plaats van mammoetankers verplaatsen. Het boek heet Wie durft deze school aan? Ook Michiel wil terug naar de bedoeling van de school. En hij heeft zelfs een heel nieuw ontwerp voor een nieuwe VO-school. En hij onderbouwt dat met literatuur en ook een financiële paragraaf. Maar dan weten we in ieder geval de lijn van de boeken. En volgens mij bevlogen mensen met hart voor onderwijs, met creatieve ideeën. We gaan het allemaal aanraken. En laten we dan maar met de kernvraag beginnen. En het is geen makkelijke vraag, weten jullie. We gaan hem toch stellen. Wat is dan die bedoeling van onderwijs?
Voor mij is de bedoeling van onderwijs dat kinderen kunnen worden wie ze in de kern al zijn. En een beetje meer. Maar dat ze zelf inderdaad in staat zijn om de beste versie van zichzelf te worden. En niet gepoest worden om daar te komen waar ze zijn. Dus in mijn beleving is de bedoeling van onderwijs tijd geven voor ontwikkeling en die ontwikkeling constant volgen en zorgen dat de volgende stap van ontwikkeling aanwezig is. Dus ik zou zeggen, geef de kinderen hun ontwikkeltijd terug.
En jullie begrijpen dat is Joke. En dan even nog 1 vraagje erbij, Joke. Wat voor context in de scholen is voor die ontwikkelgang nodig? Hoe zie jij dat zo voor ogen? Want je hebt denk ruim 40 jaar wel onderwijservaring.
Ik denk dat als wij blijven denken dat iedere klas een leerkracht nodig heeft en dat die leerkracht in staat moet zijn om ieder kind de beste versie van zichzelf te worden, we de totale plank mislaan. Die leerkrachten moeten de deuren en de ramen opengooien, de school moet de deuren en de ramen opengooien en de maatschappij moet de school in, maar de school moet ook de maatschappij in. Het is niet een opdracht van het onderwijs alleen.
Nou, over die ontschotting komen we vast wel nog wel te spreken. Hè? De ontschotting tussen bijvoorbeeld welzijn, maatschappij, zorg en ook onderwijs. Vert, jij hebt veel met Joke gewerkt. Deel je deze opvatting of hoe zou jij het formuleren?
Dat zou mooi zijn, hè? Nou, Joke, nou, wat zeg je nou? Nee, gelukkig valt dat wel mee. Maar misschien wat wel aardig aan toe te voegen is dat we eigenlijk een voorraad soort misverstand hebben in ons land. Over, in ieder geval bij de gemiddelde persoon die denkt, hey, ik heb kinderen. Tenminste, die personen die kinderen hebben, die denken, en oh, mijn kind gaat naar school. En het gaat over de ontwikkeling van mijn kind. Maar daar gaat het helemaal niet over in onze scholen. In onze scholen gaat het over het selecteren van kinderen, het ordenen van kinderen. In het plaatsen van kinderen in een rangorde van hoog en laag. En waarom? Om de kinderen voor te bereiden voor die samenleving die wij in ons boek de prestatiesamenleving noemen. En dat zit nog steeds heel erg gebakken in ons onderwijs. Dat zit ook een beetje in de titel van ons boek. Laten we nou doen wat de bedoeling is. En dat is een soort van intuïtief gevoel van de bedoeling is toch dat we onze kinderen een stap verder helpen in hun ontwikkeling. En niet alleen cognitief, maar in hun hele zijn. En daar komt dat begrip van menswording. En dat vraagt ook, daar komen we misschien nog later op terug, want ik kan er meer over zeggen. Maar dan werk je aan kinderen die bezig zijn en te ontdekken dat ze sowieso de moeite waard zijn. Maakt niet uit, in welke ordening is dat niet aan de orde. En dan bereiden we ze als het ware voor een inclusieve samenleving. Er zijn andere, en die hebben we nu in deze tijd meer dan ooit hard nodig.
Trek het mij wel even op één ding dan. Ik deel de ervaring dat we grotendeels leven in een prestatiesamenleving. En dat het onderwijs daar soms op gemodelleerd wordt. Of dat gebeurt, of we dat leuk vinden of niet, dat gebeurt nou eenmaal. En dat willen we niet, dat hoor ik je zeggen. We willen dat anders en niet naar die prestatiesamenleving. Je noemt nu liever een inclusieve samenleving. Zit daar ook iets in van terug naar de bedoeling als samenleving? Want terug naar de bedoeling van school is me nu duidelijk bij je. Als samenleving zijn we dus al die inclusieve samenleving. Dat is ook een interessante vraag. Wat is die context dan?
We zijn die samenleving nog niet. Maar als je zegt, wat zou nou eigenlijk de bedoeling van de samenleving moeten zijn? Letterlijk samenleven. Dat betekent dat je met elkaar samen kan leven. En dat veronderstelt ook een soort van gelijkwaardigheid. Dat je elkaar respecteert. Dat je gebruik maakt van elkaars, van de verschillen tussen mensen. Dat die samenleving opbouwt en plek biedt voor iedereen. En ook nog eens een keer, maar dat is misschien nog een ander ding. Ook nog op een zodanige manier met de omgeving omgaat dat die niet schadelijk is. Ja. En dat is in samenleving waar we veel meer naartoe aan het goede zijn, hoop ik. Ja. En daar zie je allerlei tekenen van, maar nog lang niet. Nee.
Dus dat is de reden waarom ik je de vraag stel. Want ik kan me namelijk wel voorstellen, omdat er in onze samenleving, en niet alleen in Nederland, maar in de wereldsamenleving, soms toch wel die druk op presteren of hoog onderwijs of een hoge baan, cv, hè, noem dat even. En als we dat niet veranderen, ja, dan kunnen we het wel in de school veranderen, maar dan komen ze in een samenleving die anders is.
Nee, maar dat is al echt veel. Wij waren op een bijeenkomst, misschien heb je diezelfde associatie ook met werkgevers en met ondernemers. En als je die vraagt, waar kijk je nou naar als je een nieuwe kandidaat hebt? En dan kijken ze niet, zeggen ze niet, zelfs sommigen zeggen van we kijken helemaal niet naar diploma's.
Mooi, ja.
We kijken naar de mensen. Zijn ze communicatief? Zijn ze leerbaar? Stellen ze zich samenwerkingsgericht op? Zijn ze fijn voor klanten? Kortom, die criteria die zijn voor de gemiddelde ondernemer extreem belangrijk.
Ja. Joke, jij wilde volgens mij net ook aanvullen.
Ja, dat klopt. Want er is een misvatting en ik denk dat het goed is aan het begin om dit gelijk maar te tackelen. Er is een misvatting dat de beweging om te kijken naar het hele kind niet over kwaliteit gaat. Dat gaat ook over kwaliteit. En sterker nog, als het kind aanstaat, goed in zijn vel zit, gaat leren 10 keer makkelijker dan op een andere manier.
Dus menskwaliteit hoor ik daar een beetje in.
Ja, dat gaat over menskwaliteit. En moet je maar eens kijken in een klas, wie staat er aan? Wie is bezig met de organisatie van de les? Kunnen de kinderen de les consumeren? Staan die dan aan? Hebben de kinderen allemaal op hetzelfde moment hetzelfde nodig? Nou, die slag van de kinderen moeten aanstaan, dat zijn degenen die leren. Hoe krijgen we ze in die verwonderende houding terug? Wat gebeurt hier? Nou, dus het gaat niet over geen kwaliteit. Dus die misvatting van wat wij willen gaat over bezigheidstherapie of ja. Zo. Dat is niet zo.
Het is niet
gaat
soft.
Bij ons heel erg om de kwaliteit. Als bestuurder was ik ook van de kwaliteit van onderwijs. Dat willen we zo hoog mogelijk. Alleen wel via de kinderen en niet de kinderen moeten het zelf gaan doen. Maar en niet dat wij ze erin proppen en zeggen zo, en dat kunstje heb je nu gedaan, want ik vind het belangrijk dat jij dat leert.
Ja. Ik moet eraan denken dat we hebben het in ons samenleving over de soft skills. En soft skills heten dan soft skills, maar misschien zijn dat wel de meest kwaliteitsvolle skills. Zijn dat eigenlijk de hard skills? Hoor ik een beetje ook terug in jouw verhaal.
Ja, precies. En die zijn we kwijtgeraakt. Het lijkt alsof de soft skills dan minder belangrijk zijn, maar dat is de smeerolie.
We gaan naar Michiel. Jij, ander boek, andere context, maar ook even die vraag van bedoeling van onderwijs.
Ik heb dus vooral heel erg gekeken naar het voortgezet onderwijs. En dan zit je een beetje in die periode van 12 tot 18, 19 jaar. Hele bijzondere periode ook van mensen. En wat ik vind is dat de school moet voor leerlingen geen noodzakelijk kwaad zijn. Maar een plek om te ontmoeten, om te ontdekken, te experimenteren en te leren. En vooral ook dat experimenteren. Dat sluit ook aan waar Vert en Joke het ook over hadden. Dat je dus veel meer ruimte biedt voor individuen om eruit te halen wat erin zit. En misschien ook nog wel een beetje meer. Mm-hmm. Want als je ze namelijk nog meer laat proeven aan allerhande interessante kennis, competenties, vaardigheden, dan kunnen ze ook nog ver boven zichzelf uitstijgen.
Ik vroeg bij Joke ook door, hè, van, en hoe zie je dat zo concreet voor je? Je schrijft er tweede gedeelte van je boek ook veel over, hoe je dat precies voor ogen ziet.
Nou ja, wat we nu dus heel erg sterk zien, als je nu naar een groot deel van het voortgezet onderwijs kijkt, die zitten allemaal nog in de vaste lokalen met een vast uurtje, van uur tot uur een ander vak en een andere docent. Dat kan niet effectief zijn. En dat heeft ook, als we het nou hebben over kwaliteit, dat heeft dus niets te maken met kwaliteit. Natuurlijk, in zo'n uur kan wel een docent iets fantastisch bewerkstelligen bij een aantal kinderen. Maar als totaal systeem is het natuurlijk toch ineffectief en inefficiënt. Dus als je echt iets wil aanleren, moet je een context proberen te realiseren, waardoor kinderen echt zelf iets gaan leren. Die kinderen kunnen pas echt iets leren als ze zelf daar de motivatie voor hebben. En we weten ook uit allerhande theorieën, die motivatie komt er ook veel meer als de omgeving, de context, vrolijk, prettig, inspirerend is. Ja. En niet dat je er eigenlijk zit van, nou, ik wil het liefst weer weg.
Je noemde net al een beetje tussendoor een stukje onvrede met hoe het dan tot nu toe geregeld is. Hè? Waar zit voor jou dan de grootste onvrede ten opzichte van hoe we dat tot nu toe hebben geregeld? Voor ons onderwijssysteem of het onderwijs?
Nou ja, er wordt te weinig rekening gehouden met de leerling. Met hoe de leerling leert. Hoe de leerling het beste uit zichzelf kan halen. Hoe een leerling zijn eigen talenten kan ontwikkelen. En iedereen moet door hetzelfde hoepeltje springen. Dus iedereen wordt ook vergeleken met een soort gemiddelde. En veel interessanter zijn de stapjes, de groeistappen van het individuele leerling zelf. Ja. Dus dat moet je heel anders organiseren.
Zou je kunnen zeggen van, ik heb in de podcast ook iemand, die noem jij in je boek ook trouwens, Jan Brandsen gehad.
Ja.
De vernieuwingsscholen, die hebben het ook vaak. Het gaat om de motivatie, het gaat om de volgende leerling. Het beeld van de gids neem jij geloof ik ook over.
Ja, dat van Jan Brandsen, dat is een mooie. We kennen natuurlijk het meestergezel verhaal. Alleen hij maakt dan niet meestergezel, maar gidsgezel. En dat vind ik ook iets passender voor onderwijs.
Ja, bij dat ontwikkelingsgerichte onderwijs, waar eigenlijk een soort verwonderende ervaring heb, een plezierige ervaring hoor ik eigenlijk zeggen. En als ik het heel technisch zou zeggen, waarin leerlingen met elkaar meer projectgericht, hè, dus niet vanuit de vakken, maar meer vanuit maatschappelijke vraagstukken.
Nou ja, dat vind ik dus een belangrijk punt, is dat allerhande maatschappelijke thema's veel meer die school binnengehaald moet worden. Want als je ziet, op dit moment zitten we natuurlijk ook in een tijdperk van verandering of in een verandering van tijdperk, maar er veranderen een aantal dingen heel erg. En daarom moet je ook, vind ik, jonge mensen die daar heel goed toe in staat zijn om daarover mee te denken, en het is zometeen namelijk hun toekomst, om over die maatschappelijke thema's ook na te denken. En daar ook dingen over op school ook aanleveren om dat goed te kunnen doen.
Nou is maatschappij is ook wel een domein wat Joke eigenlijk al aanraakte, hè, eerder in dit gesprek. Als jullie die vraag krijgen, Joke en Vert, onvrede met het huidige onderwijssysteem, speelt inderdaad de ontschotting en de maatschappij daar ook een rol voor je? Of hebben jullie andere ideeën over van wat gaat eigenlijk tot nu toe mis? Wat zou moeten veranderen?
Wat er zou moeten veranderen, wat mij betreft, is dat nu zien we de school als een instituut die oefent voor de maatschappij. Dus we moeten dit nog even doen en dat nog even doen. Oh ja, het onderwijs moet ook daar nog aandacht aan geven. Maar burgerschap bijvoorbeeld, vind ik zo'n onderwerp, dat kan je niet leren in de school. Dat leer je buiten de school, in interactie met de maatschappij en met de volwassenen die daar zijn. En dat moet je heel anders organiseren. Nou, zo zijn er meer van dat soort onderwerpen die wel de school ingedragen worden als zijnde, lossen jullie het op. Maar de kinderen die zijn niet aangehaakt. Het belangrijkste wat ik geleerd heb bij Westelijke Tuinsteden is dat wij doen alsof we de maatschappij in Nieuw-West zien als volwaardige maatschappij. Maar toen ik er kwam was het vooral we moeten hier de allochtonen redden. Want die kunnen het niet alleen en desnoods douwen we ongeveer een laptop door de brievenbus. Dat was zoals ik begon. Er waren ontzettend veel partijen bezig en die verdienden ook geld daarmee om te redden.
En wat betekent redden?
Nou, het betekent in ieder geval dat je vindt dat jij als redder iets kan doen voor iemand die gered moet worden. Die is dus minder of is hulpbehoevend of stelt de vraag. Ja, ja. En waarschijnlijk stelt die persoon niet eens een vraag. Maar goed, wat wij gezien hebben is dat het kinderen en iedereen eigenlijk een basisbehoefte van mensen is gezien worden. En als je kinderen leert elkaar te zien, dat begint bij kan ik mezelf zien? En word ik geaccepteerd in wie ik ben?
Ja, kan ik meedoen?
Kan ik meedoen? En doe ik er hiertoe? Nou, kinderen in Nieuw-West leren dat ze er niet toe doen. Buiten in de maatschappij leren ze, jij hoort hier niet. Dat is een hard gelag. En dan kijk ik bij vierjarigen in de zandbak. Die zijn echt alle. Bij kinderen speelt dat niet. Dat speelt helemaal niet. Dus wij brengen dat naar ze toe. Nou, en wat zouden wij als volwassenen dan anders moeten doen om dat proces van in die zandbak niet te laten veranderen in cynische tienjarigen die er niet mogen zijn. Daar gebeurt iets met die kinderen. En ik heb steeds geprobeerd daar antwoorden te vinden op. Wat gebeurt daar nou? En dit is een maatschappelijk vraagstuk waarbij juist sociaal-economisch sterk iets te doen heeft en niet sociaal-economisch zwak. En het is ook niet zo dat sociaal-economisch sterk geld moet geven aan sociaal-economisch zwak. Maar het gaat om de attitude die je hebt. De houding, de kijken naar ontwikkeling. Kijken dat als je Mustafa heet, dat allemaal prima, totdat je stage gaat lopen en dan mag je dat niet bij mij doen. Die slag hebben we met elkaar echt te maken. En als we daar niet toe in staat zijn, vind ik niet dat je kan zeggen, de school moet dat maar oplossen. Dit is een maatschappelijk vraagstuk.
Nou hebben jullie, en misschien kan Vert daar wat over zeggen, nou hebben jullie zo pakweg 10 jaar geleden, denk ik, binnen die stichting waar jij toen werkte, Joke, hebben jullie, naar aanleiding van eerst maar eens het leraartekort, want dat is ook een maatschappelijk probleem, zijn jullie eigenlijk een proces begonnen? En is het uiteindelijk 2 jaar geleden een week op van de onderwijskwaliteit, zo heet die, WOK, de WOK-week gekomen, waarin uiteindelijk school en maatschappij steeds dichter bij elkaar zijn gekomen. Dus daar hebben jullie als scholenstichting met elkaar aan gewerkt. Misschien is het wel aardig om dat nu even mee te nemen van.
Ja, ik wil daar best iets over zeggen, maar ik vind toch dat Joke is dus de aanstichter van de WOK Week. Dus dat lijkt me heel vreemd om dat ik daar antwoord op ga geven. Dus,
ja. Ja, misschien straks in de uitvoering van het proces, hè, want daar ben ik wel heel erg benieuwd naar. Het is ook goed voor de luisteraars om te weten hoe jullie dat hebben aangepakt.
Ja, het is misschien ook aardig om te zien hoe, het is misschien eerder interessant om te denken, op een gegeven moment komt zo'n situatie van zo'n WOK Week. En er is een heleboel aan vooraf gegaan. Mm-hmm. En in dat proces wat daaraan vooraf is gegaan, daar heb ik wel een rol in gespeeld. En daar, want die WOK-week, loop ik even vooruit, kijk, die is geslaagd omdat we in dat hele traject daaraan voorafgaand steeds meer de stem van de leerkracht hebben benadrukt. In een situatie van 10 jaar geleden dat geïsoleerde scholen aan het werk waren. En sommigen deden het best aardig, maar ook een heleboel niet goed. Maar in ieder geval niet samenwerkten om te leren van elkaar. Om te groeien dankzij elkaar. Met een bestuursbureau dat verbindend werkte en faciliteerde. Nou, die situatie was er toen niet. Nee. En in de loop van de jaren is er steeds meer samenhang ontstaan. Is er steeds meer een lerende organisatie gaan groeien. En in die lerende organisaties is het uiteindelijk die stem van die leerkracht. Die leerkracht die in die relatie met die leerling het verschil maakt. En die is steeds meer aan bod gekomen. En dat heeft ertoe geleid dat het strategisch beleidsplan van de stichting, de laatste versie, Zin in School, gemaakt is door 600 leerkrachten. Ja. En dat proces hebben we kunnen begeleiden. En dat heeft geleid tot een videoanimatie.
Nog steeds terug te vinden.
Nog steeds terug te vinden. En waar iedere school als vertrekpunt neemt voor zijn eigen schoolplan. En dat heeft een enorme boost gegeven ook aan dat gevoel van oké, wij doen ertoe. Wij maken verschil als leerkrachten en wij staan op. Er zijn nog meer initiatieven geweest die dat ondersteund hebben. Maar dat maakte dat die WOC-week op een gegeven moment ook, dat je ook kon zeggen tegen die scholen. Wat vinden de leerkrachten?
Ja. En dan laten we even de WOC-week nog even als cliffhanger hangen. Want dan pak ik nog even dan iets op dat proces in. En dan kan inderdaad Joke zo die WOC-week even vertellen. En met name dus richting dat vraagstuk. Hoe krijg je maatschappij en school dichter bij elkaar? Hè? Want dat is daarin onder andere gelukt. Met een beetje guerrilla-achtig werken. Hè? Maar dat houden we nog even als cliffhanger. Want wat je net heel kort en snel vertelde. Dat is ook de lijn van jullie boek in feite. Waarin je duidelijk maakt dat je eerst met als stichting aan de slag ben gegaan om dus inderdaad, Joke kwam binnen en er waren 20 scholen, zeg maar even, ik weet niet hoeveel precies, maar 15 scholen, 15 directeuren, ieder doet zijn eigen ding. En toen kwam het eerste strategisch beleidsplanproces, waarin heel erg met de directeuren en de empowerment van de directeuren als team is gaan werken. En dan, toen kwam het tweede en dat is dat uiteindelijk waarin je 600 leerkrachten hebt gedaan. Ja. Vertel van beide even kort hoe dat ging. Hoe ging dat met die directeuren, dat proces? En dan nog benieuwd, hoe gaat het dan met 600 leerkrachten?
Nou ja, ik kan natuurlijk niet het hele verhaal vertellen, maar laat ik een paar hoofdpunten noemen. Een belangrijk hoofdpunt in het eerste traject was dat dat bleek dat een heleboel directeuren elkaar scholen niet kenden. Of heel weinig van elkaars praktijk wilden. En toen hebben we bedacht dat we een scholentour zouden gingen organiseren. Dat betekent dat we met 14 scholen, toen waren het nog 15 scholen, later 16, met 14 scholen op bezoek gingen bij een 15e school. Dat werd voorbereid met hun. En met die ene school bereidde ik dat voor. En dan,
ja, maar daar hebben we helemaal geen tijd voor, schrijf je dan in het boek, hè? Zegt een van die directeuren.
Ja, daar hebben we toch allemaal geen tijd voor. Maar uiteindelijk, na 3 keer, was er niemand die dat wilde missen. Want ineens was het, de ogen gingen open. Ineens denk je, wauw, wat interessant wat er bij mijn collega gebeurt. Ik herken daar dingen van. Ik leer daar dingen van. Ik heb wat toe te voegen, want hij doet of zij doet een paar dingen die ik denk dat hij wel baat zou hebben met mijn advies. Dus daar ontstond een lerend proces tussen die directeuren, gebaseerd op het puur elkaar leren kennen in elkaars praktijk. En dat proces heeft een enorme slinger gegeven aan allerlei andere dynamieken in die scholengroep. Waarvan je kunt zeggen, oh ja, dat was de voorbode voor het ook steeds meer werken.
Voor een nieuwe fase, ja.
Voor een nieuwe fase. Hoe geef je leiding, met lef en liefde zou ik zeggen, aan onderwijs van onderop? Dus onderwijs aan de vanuit de leerkracht, de ontwikkeling van onderop.
Ja, je zegt eventjes erover, luisteraar weet dat niet, maar Lef en Liefde, leidinggevend Lef en Liefde is een ander boek dat jij ooit schreef.
Ook gebaseerd op de ervaringen bij de stichting.
Ja, en toen kwam je dus in die fase met die 600 leerkrachten. Dan kun je heel kort aangeven, want ik denk dat er ook mensen wel luisteren. En denk, hey, wat wil ik met mijn stichting ook wel eens doen? Maar echt eens een keer een strategisch beleidsplan. Niet beginnen bij de bestuurder, maar beginnen bij de leerkracht. Een van de idealen ook van Joke, wat ik al hoor.
Nou ja, het begon met dat Joke dat aan mij vroeg. Van Svert, en toen viel ik voor wat van mijn stoel. Ik denk, ja.
Doe jij dat even?
Dat is het mooiste wat je kan doen. Maar hoe doe je dat met 600 leerkrachten? Wordt het dan geen grijs gemiddelde van wat mensen vinden? Weet je, hoe krijg je die stem van 600 mensen op een of andere manier terug in dat. Daar hebben we een truc op verzonnen. We hebben wel met een voorhoede team gewerkt. Met toekomstbouwers hebben we die genoemd. Van iedere school, die hadden hun eigen proces in de eigen school. We hebben de stichting breed, een werkconferentie in het midden van dat proces gehad. Om te toetsen waar we waren. En we werkten aan de hand van een aantal hele basale vragen. En de eerste en de belangrijkste vraag is, die andere ga ik niet herhalen, maar wat heeft de leerling nodig? En die vraag die is heel lang heeft ons bezig gehouden, getriggerd. En dat was de basis van waaruit we vertrokken zijn. En dat heeft dit proces opgeleverd. En een bepaalde dynamiek in de stichting die maakt dat mensen zich echt eigenaar van het onderwijs voelen.
Ga ik nu naar Joke, want eigenlijk zeg je, in al die jaren heeft de stichting, heeft Joke met de directeuren en de leerkrachten gewerkt aan een professionele cultuur onder leerkrachten, onder elkaar. En toen was de tijd rijp om ook iets burgerlijks ongehoorzaams te doen, want toen kwam de WOC-week uiteindelijk uit de hoge hoed. De week op van de onderwijskwaliteit.
Ja. Nou, ik wil nog even iets voorgaans zeggen. Want je zei, dat misschien zijn er meer mensen die luisteren en denken, laten we dit gaan doen. Doe het dan niet. En, want je doet het niet omdat je dit even als kunstje moet doen.
Kopieert, ja.
Ja, je moet het doen. We hebben hier keihard aan gewerkt al die tijd. Want het gaat over vertrouwen geven. Het gaat niet over controle. En natuurlijk gaan er ook bij ons dingen fout. En hoe handel je dan vanuit vertrouwen? Dat is tot en met de Raad van Toezicht was dat het geval. Want ik had geen zin om gesandwiched te worden tussen de scholen en de Raad van Toezicht. Die moesten mee. En het was niet tegen wil en dank. Ik heb fantastische leden van de Raad van Toezicht gehad die hier deze stappen mee konden zetten. En ook als het lastig werd, gingen we het gesprek met elkaar aan. En ook dan, hoe ziet vertrouwen er dan uit? Dus het is een heel proces waarbij ik zeg, als je dit zomaar als kunstje doet, dan ontploft het in je gezicht.
Dus lef en liefde was het al bij Vert. En bij jou komt vertrouwen daarbij.
Er komt vertrouwen echt bij. Als je, dat was de basis van wie ben jij? En hoe kunnen wij jou het vertrouwen geven dat je het beste van jezelf kan geven aan de ontwikkeling van kinderen? Ja. Dat is steeds de onderlegger geweest. Ja, ja. Dat was ook de onderlegger voor de WOC-week. En ik snap dat sommige bestuurders denken 600 leerkrachten een stem geven. Ik kijk wel uit, want je krijgt ook 600 keer
een Poolse landdag.
Reactie. Ja. Hè? Ja, dat is zo. Maar het is zo de moeite waard geweest om die mensen dat eigenaarschap terug te geven. Maar toen kwam het. Het lerarentekort vind ik een signaal van het systeem is niet meer voldoende. Mensen willen niet werken in het systeem zoals we het hebben gecreëerd met z'n allen. Het is niet iets van leraren tekort en we moeten nu leraren opleiden en dan hebben we ze weer. Toen was er die staking en ik zag dat dansje op de Dam. We waren daar met 10.000 mensen uit Amsterdam. Er was een liedje en een dingetje en een toespraak van de wethouder. We gingen weg, eigenlijk met lege handen. Ze zeiden daar, joh, weet je, stem de volgende keer beter. En dat is het dan. En ik moest nog even naar Den Haag, want ik woon daar. En ik moest even bij de Tweede Kamer kijken hoe het debat daar ging. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Dus ik zat daar. Maar eigenlijk onderweg gebeurde er al iets. Er gebeurde al iets van de Dam naar het station. Er knapte bij mij echt iets. Ik dacht, hoe serieus nemen we dit allemaal eigenlijk? Die mensen staken hier voor henzelf. Er moet iets gebeuren. En dan zeggen we, het stemt de volgende keer beter. Dus nog 2 jaar ga je door in die ellende. En kijk eens naar kinderen. Die kunnen er niks aan doen, nee. Dat er een lerarentekort is. Zij zijn eigenlijk degene die er echt last van hebben. Want we gaan dus tegen kinderen zeggen, ja, weet je, je bent 4, fijn joh, ga in de klas zitten. Over 2 jaar maak je kennis met je juffen, vermaak je tussentijd. Want die juf is er niet. Nou, dat is wat we kinderen dan zeggen. En dan moeten kinderen zich gaan ontwikkelen. Dus dat ging er bij mij niet in. Dus in de trein heb ik gebeld met de voorzitter van de Raad van Toezicht. Zit je goed, zei ik tegen hem. Toen zei hij, hoe bedoel je? Ik zei, nou, vraag ik even. Ik zei, want volgens mij moeten we de school een week dicht doen. En de reden daarvan is, als we de stem aan de leerkracht hebben gegeven, die zitten nu tegen een collectieve burn-out aan. En dan zeggen we, wees toch even creatief op vrijdagmiddag of op woensdagmiddag, maakt niet eens uit wanneer.
Of na 5 uur.
Of na 5 uur, of een dagje. En ik zeg maar, dat kan niet. Ze zijn al zo ver in die oplossingen van het redden van wat het redden valt, dat we ze echt even stoptijd, denktijd moeten geven. Even stopzetten. En de kinderen dus even niet aan hun schouders. En ook niet de volgende dag, maar gewoon even niet. Ja, en dat moet in een week. Nou, hij was het met me eens dat kon. Maar ja, schrok ook wel. Van wat ga je doen? Nou, toen zei ik, nou weet je, ik ga het eens voorleggen aan de directeur. Dus dat heb ik gedaan. En er waren 2 directeuren die waren daar tegen. Die zeiden, nou, dat kan niet. En ik zei, nou weet je, we hebben de stem aan de leerkracht gegeven. Ik wil niet om jullie heen, maar zouden jullie het gewoon eens voor willen leggen?
In je teams, ja.
Bespreken met de leerkrachten. Nou, die stonden op tafels, want dit was wat het was. Ze waren echt ten einde raad, ze wisten het niet meer. En per school hebben we het echt goed gefaciliteerd om te zorgen dat ze denktijd hadden. Maar dat ze ook zelf konden kijken, wat hebben wij hier in de school nodig om door te kunnen draaien, om de kwaliteit van onderwijs zo hoog mogelijk te kunnen houden. En toen gebeurde het, wat jij zei, van de maatschappij. 1000 kinderen per dag werden opgevangen door andere partijen om ons heen. En,
in de wijk, initiatieven, musea.
Ja, musea, de ijsbaan gaf knipkaart. Kinderen konden van de westelijke tuinsteden daar schaatsen, maar ook de partijen waar wij mee zouden kunnen samenwerken, die stonden op en die vingen met elkaar 1000 leerlingen per dag op. Ik schrok eigenlijk daarvan. Want Amsterdam was zijn stadsdelen kwijt en is georganiseerd vanuit de centrale stad. Toen wij nog stadsdeel waren, heb ik 1 jaar meegemaakt, hadden we vergaderingen met die mensen. Mm-hmm. Na 1 jaar was ik ze dus allemaal kwijt.
Al die andere partijen,
die waren niet meer bij welke ontmoeting dan ook aan de vergadertafel. Wij zagen elkaar niet meer. Maar ze speelden wel een cruciale rol in Nieuw-West. Nou, en toen zij opstonden, dacht ik, oh, maar dit kan niet. Wij moeten met deze mensen juist samenwerken. Want voor de kinderen zijn het geen vreemden, maar voor ons wel. Ja. Wij werken helemaal niet met ze samen. En zij maken mede de maatschappij mee in Nieuw-West. Dus we hebben een belang bij elkaar.
Dus je hebt niet alleen in die week samengewerkt, maar eigenlijk vanuit die week ook weer een nieuw partnerschap aangegaan.
Het was een enorme wake-up call. Ja, voor mij was het een enorme wake-up call. En er zijn ook 3 scholen die zij nu samen leren in de wijk gaan vormgeven. En die zijn met die partijen gaan uitzoeken hoe kunnen we op een gelijkwaardige manier samenwerken. En kinderen een veel breder perspectief op ontwikkeling bieden dan voorheen. En dat is wat er nu gebeurt. En het is heel mooi om te zien hoe dat gaat, maar ook hoe ontzettend moeilijk dat is. We spreken elkaars taal niet. Onderwijs heeft de neiging om te zeggen, het is, dat hoor je vaak ook uit woorden. Je hebt voorschool, je hebt school en je hebt naschool.
Ja.
Maar die woorden van voorschool, school, naschool, dat hebben we met z'n allen gecreëerd. Maar kinderen hebben die leren en ontwikkelen de hele tijd door. Het interesseert hen echt niks waar dat dan is, maar dat gebeurt de hele tijd door. Dus wij hebben echt gezegd leren en ontwikkelen van 8 tot 8. En wie doet dan wat? Dat gaan we verder uitzoeken. Wie is waar goed in? Welke vraag ligt voor? En dat is de ontwikkeling die hieruit voortgekomen is. Naast een heleboel andere ontwikkelingen. En het mooiste vind ik van het geheel is dat alle plannen, na de WOC-week, corona of niet, zijn doorgegaan omdat het van de leerkrachten was. Het was niet van, het werd eigenlijk niet, het ging misschien een ander tempo. En daarnaast had ik me geen betere voorbereiding op corona kunnen voorstellen dan die week.
Jullie zaten een maand ongeveer voor de corona.
Ja, ja. Dat wisten we niet, maar dit was echt wel iedereen was al een keer uit zijn comfortzone geweest.
Hoe reageerde uiteindelijk, jullie zeggen er gewoon maar heel kort iets over in het boek, ook de minister, want die was natuurlijk eerst not amused, en hoe moet ik dat regelen? En uiteindelijk, welke feedback kregen jullie op jullie initiatieven?
Nou, in de eerste instantie heb ik alleen maar dat van horen zeggen gehad. Van de minister zei, die mevrouw krijgt er geen cent bij. Maar het ging helemaal niet over euro's. Dus ik reageerde via LinkedIn. Dus, nou, als de minister een vraag heeft, dan nodig hem van harte uit. Maar het gaat bij ons niet over euro's, maar ik wil het graag toelichten. Nou, daar kwam die dan maandag, de eerste week van de WOC-week verscheen die. Nou, we hebben een heel goed gesprek gehad, maar ik dacht ook, dan dit is niet het gesprek met mij. Dus ik heb leerkrachten en directeuren verzameld en we hebben met een groepje hebben met hem gesproken. En dat was een goed gesprek, maar je ziet dan ook wel dat die mensen die worden natuurlijk ook geleefd. Want daarnaast werd hij meteen geïnterviewd en hoorde ik iets heel anders. Dan dacht ik, oh, we hebben dat gesprek gevoerd. Ja. Dus dat is even wat het is. Daarna zijn we nog wel ook bij OCW geweest en hebben we nog een gesprek gevoerd over wat er is. En ik moet zeggen dat als ik kijk naar het regeerakkoord, ben ik niet dan zie ik een aantal dingen daar staan waarvan ik denk, nou, er is beweging. En het is misschien allemaal niet voor niks. En ik kan niet zeggen, het komt door ons. Maar dat is niet zo. Maar er is wel een beweging op gang, waardoor er wat ruimte ontstaat. Ik lees wat ruimte daar. En dan denk ik, ja, nou, waar het ook komt, komt het door. Maar het is er in ieder geval.
Ik ga naar Michiel. Want de lijn van het boek zou je kunnen zeggen en van de initiatieven in Amsterdam Nieuw-West is net verteld. Dat uiteindelijk ook 1 clue kent, namelijk dat vanuit een visie op onderwijs, maar ook op de maatschappij, onderwijs en maatschappij meer op elkaar betrokken worden. En ook meer op de noden, zoals de Belgen mooi zeggen, de noden van de samenleving en wat de verandering die nodig is. Jij bent uiteindelijk ook een boek gaan schrijven. Dat hoef je niet te doen. In jouw boek herken ik ook dat jij de beweging maakt van dat maatschappij en onderwijs veel meer met elkaar van doen hebben. Wat drijft jij nou zo sterk dat jij zegt van joh, ik ga nu, ik weet niet hoe oud je bent, of je dat wil zeggen, maar volgens mij ben je niet meer in het werkende leven?
Ik werk nog wel, ik doe nog een heleboel dingen, maar ik heb geen vaste baan meer en ik ben 65.
Precies, dus je zit in de fase dat het niet meer zou hoeven. En ik heb je leren kennen, ook in de kennismaking. En ik heb je filmpjes gezien over wat je ook over jouw boek en over jouw onderwijsvisie zegt. Wat drijft jou zo? Waar zit jouw passie om dit zo te veranderen?
Dat komt vooral omdat ik denk dat jonge mensen, als die in... En dan heb ik dus vooral gekeken in die periode 12, 18, 19. Als die gewoon een andere opleiding zou kunnen doormaken, dat dat gewoon zijn effect zou hebben op de maatschappij. En daar zit natuurlijk ook directe verbinding met de samenleving. Als, en dat geldt natuurlijk ook nog veel meer voor, ook voor het basisonderwijs, hoe belangrijk dat is als basis ook voor hoe onze samenleving in elkaar zit. Dat is denk ik een belangrijke drijfveer, omdat ik vind dat er een aantal dingen in de samenleving ook moeten veranderen. En daar kan het onderwijs in helpen. En wat nou zo opmerkelijk is tussen van de periode van het voortgezet onderwijs, dat is zo'n beetje de periode tussen kind en volwassen worden. Mm-hmm. En dat zou nou bij uitstek een moment moeten zijn om te ontdekken, te ontmoeten en te experimenteren, waar ik het net over had. Maar dat moet je dus wel anders organiseren. Joke had het net ook even over het lerarentekort. Wat we nu doen als oplossing, nou, waar kunnen we nog een aantal leraren bedenken? Is er nog ergens een blik leraren te vinden? Dan zijn we weer uit het
probleem. Zijn stromers, precies.
Nou ja, de Nationale Denktank heeft daar ook net weer iets over gezegd. We hebben ook nog een groepje mogelijke leraren gevonden. Maar we moeten natuurlijk veel meer naartoe om te kijken, waarom hebben we zo weinig leraren? En nog veel erger, waarom jonge docenten binnen 2 jaar het onderwijs weer verlaten? Dat is een veel te grote groep. Het ligt dus ook voor een groot deel van hoe we dat onderwijs hebben georganiseerd. Dat moet beter voor leerlingen, maar ook beter voor docenten. En als we dat voor elkaar krijgen, dan denk ik dat we ook een betere samenleving krijgen. Dus dat is eigenlijk ook een beetje de achterliggende gedachte die ik er altijd bij heb. En ik gun met name jonge mensen dat daar niet zoveel talent vermorst wordt. Want ik denk ook dat er heel veel talent vermorst wordt.
Nou, je zegt het mooi, je gunt dat. Heb jij ook kritische ervaring of inspiratiebronnen in jouw lange loopbaan? Dat je zegt van die helpen daarbij bij? Die wandelen met mij mee deze droom?
Ja, misschien als ik op de bank van de psychoanalyse ga liggen, dat er wel wat dingen uitkomen, ook in mijn eigen schoolopleiding.
Ja, maar het kunnen ook schrijvers zijn die je ook bijvoorbeeld aanhaalt in je
zeker.
Boeken.
Ja, er zijn diverse schrijvers die ik buitengewoon interessant vind. Maar even, ik heb zelf meegemaakt dat ik bijvoorbeeld examen moest doen van de lagere school naar het lyceum. Mm-hmm. Dat vond ik al verschrikkelijk. En daarom kan ik me ook zo voorstellen hoe de ontwikkeling van die CITO-toetsen is geworden voor jonge kinderen en voor de ouders. Dus ik heb dus zelf onderweg ook wat schrammen opgelopen. Ik had op een gegeven moment HAVO-diploma, ik mocht niet door naar het VWO. Dus misschien zijn dat soort dingen die ook meegespeeld hebben. Maar als ik kijk naar een aantal schrijvers. Nou, ik ben heel erg onder de indruk van wat Chef Drummer gedaan heeft voor de Agora-scholen.
Ja, en de Catharsia dat hij geschreven
heeft.
Ja,
dat is echt een prachtig boek. Dat kan ik ook iedereen aanraden. Nou, Jan Bransen heeft mooie dingen daarover geschreven. Ik ben een hele grote fan van Gert Biesta. Zijn ideeën over onderwijs. Dus er zijn er diverse die wat dat betreft mij zeer geïnspireerd hebben.
Nu noem je Gert Biesta en dan kijk ik ook even naar de andere kant. Ik vind het altijd mooi om van mijn gasten ook te weten wat inspireert je. Wat zijn bronnen die in je visie op de samenleving of op het onderwijs meespelen. Die speelt ook in jullie boek een rol, hè, Joke en Vert. Hebben jullie bronnen of ook kritische momenten waar je denkt van nou die... Die bepalen ook dat ik zo dit ideaal heb.
Laat ik even met dat laatste beginnen. Ik heb 4 kinderen, waarvan de eerste 3 vrij gemakkelijk door het onderwijs zijn gegaan. Niet op een manier die ik denk van nou top, helemaal niet. Mm-hmm. Maar ze zijn er aardig doorheen gekomen. En ik denk dat er nog veel meer uit had kunnen komen als dat meer naar hun potentie. Dat onderwijs meer ingericht was om te laten ontdekken wat er in hen zit. Maar dat komt er dan later wel uit hoor, dat geloof ik ook wel. Maar de laatste, die heeft het heel erg ingewikkeld gehad. Die heeft een hekel aan school, een hekel aan leren. Een boek is iets wat waar ze, dat is een beetje maar met enig afgrijzen naar kijken. En dat is heel, als vader is dat, als ouder in het algemeen is dat natuurlijk iets waar je met de ledenogen aanziet. En daar heb ik best wel veel liefde en begeleiding in moeten of in mogen bieden. En dat is eigenlijk al geleidelijk aan, is dat heel goed gekomen met haar. En dan zie je dat in dat systeem, dat ze in die schooltijd helemaal niet het ritme van leren had zoals de school dat voorgeschreven had. Ja. Het is veel langzamer, maar niet per se minder getalenteerd.
Anders niet beter of minder. Nee, precies.
Dus langzaam is altijd al een vergelijkingskwestie. Ze is vergeleken met anderen langzamer, maar ze heeft een heel prima tempo. En die heel geleidelijk stoomt die door. En ik heb gezien hoe zij heeft geboft met het feit dat een vader had die zich dat heel erg aantrok en daar gewoon bij is gaan staan en naast is gaan staan en daar al de tijd en tempo gegeven heeft om daar eigen weg in te zoeken. Maar dat hebben natuurlijk een heleboel kinderen niet. En die komen dan in de categorie laag opgeleid, zwakke leerlingen. Dan hoop ik op dus alle disqualificaties die daarbij horen. Ja. En ik zag toevallig nog een Marianne Zwageman, die daar ooit in het kluitjesvolk of zo, die heeft er zo. Nou, die gaat een keer in een van de uitzendingen gaat die helemaal los op de boze zoals ze is, hoe wij mensen disqualificeren omdat ze praktische beroepen zijn gaan doen en geen theoretische beroepen. Nou, dat zit dus nog heel diep in onze samenleving. Ja. Dat kan me heel erg over opbinden. Als mij iets drijft, is het dat wel. Ja. Qua bronnen, denk ik. Kijk, het boek gaat over de bedoeling. Dus Wouter Hart heeft wel heel erg geholpen.
De organisatiedenker, die daar ooit mee begon.
Organisatiedenker. Ik heb een jaar geleden al Arnold Cornelis, de logica van het gevoel. Is een soort van filosoof eind van de vorige eeuw. Die echt gewoon een perspectief op de menselijke ontwikkeling schetst. Wat je ontzettend herkent. En maar ook wat je fundament geeft in de kijk op de samenleving. Waardoor je ook begrijpt dat het onderwijs wat we bieden niet meer van deze tijd is. En Kees Klomp heb ik onlangs gelezen. De betekenis-economie, de waarde van verwerven van verweven leven. Mm-hmm. Dat is die heeft het over de betekenis-economie als zijnde een nieuwe route waar we ingaan en heeft verteld over de existentiële problematiek, crisis waar we in terecht zijn gekomen op allerlei terreinen. En hij schetst daar een heel conceptueel ook een heel mooi beeld over waar we naartoe gaan. En ik denk dat we dat soort voorgangers nodig hebben.
Ook pioniers, hè? Ik heb jullie zo een beetje geïntroduceerd, maar in feite ook een vorm van pioniers.
Ja, absoluut. En iemand die nieuwe perspectieven schetst en dat ook goed neerzet, uitbouwt. Ik hoop ook met hem te gaan werken om daar nieuwe toekomsten te gaan bouwen.
Aan betekenis toe te voegen, hè? Om het woord maar even op te pakken. Ja. Joke, jij hebt in de voorbereiding ook al iets gezegd over hoe jij als kind een eigen route had. Is dat ook een driver geweest voor jou in je onderwijsloopbaan?
Zeker. Ik voelde me als kind niet gezien in wie ik was. Maar dat is inderdaad een drijfveer geworden om als leerkracht te kiezen voor Montessori onderwijs. Omdat ik dacht, in mijn klas geen kind die zichzelf niet mag zijn. Maar daarmee ben je er niet. Dat is wel een attitude en het helpt om anders naar dingen te kijken. Maar de veelheid der vragen van de kinderen die anders zijn en andere behoeften hebben. We hebben de neiging om wel heel erg te helpen als het niet goed gaat. Maar als het bijvoorbeeld hoogbegaafde kinderen, ook in het Montessori onderwijs waren veel hoogbegaafde kinderen. Omdat dat dan school was waar je eerder mocht gaan lezen. Dus ouders gingen op zoek naar, waar mag dat dan eerder? Nou, daar. Maar ja, dan had je zo'n kleutertje die dan aan de rand van de zandbak stond en zei, ik heb het idee dat ik niet optimaal functionerend groepsproces. Nou, dat is zo'n kind. En dan denk je, ja, en hoe ga je zo'n kind nou begeleiden dat die heel blijft? En ik heb het met mijn eigen kinderen gemerkt. Een van die twee was zo'n kind aan de zandbak en de andere niet. En ik ben constant bezig geweest als moeder om te zorgen dat onze kinderen mochten zijn wie ze waren. En dat was echt een behoorlijke taak. Dus we hebben het net over gehoord. Ik vond dat ook iets van, blijf van de heelheid van mijn kind af. En dat ging niet vanzelf. Dus ze stelden echt wel bijzondere vragen aan leren en ontwikkelen. Maar het zijn mooie mensen geworden. De een zit in Portugal en woont in een jurt. Is ontzettend slim, heeft zijn master gehaald. Als je het hebt over, nou, heeft wel gedaan wat hij moest doen kennelijk. Maar komt daar niet mee uit en nee. Wil niet in het kapitalisme meedoen. En de ander, die moest via het particulier onderwijs, via het privéonderwijs, omdat hij een leerprobleem heeft waar anderen niet mee konden omgaan. Dus we moesten echt zoeken naar, wat kan hij doen? En hij is sociaal gezien hartstikke sterk, zit goed in zijn vel, is windsurfleraar en doet dat heel erg goed. En staat hier gewoon in de maatschappij en doet mee. Maar allebei hebben ze de weg gevonden. En waar het uiteindelijk bij ouders denk ik over gaat, kan mijn kind gelukkig worden in de maatschappij die er is. Ja. En dat is denk ik een behoefte wat ieder mens heeft, maar wat ieder kind ook heeft en wat ik ieder kind ook gun.
Wat ik doe me even denken als je dat zo schetst. Dus een Amerikaanse, denk ik, schrijver David Brooks. Die het onderscheid maakt van als je nou kijk je naar de samenleving, kijk je daar vanuit resume values, oftewel de waarde van het curriculum vitae, of kijk je met eulogy values, oftewel de waarden die we aan het eind van het leven over een persoon zeggen, hè, de lofrede. En eigenlijk, jouw beide kinderen hebben zo'n route afgelegd dat ze weten wat hun echte waarden zijn, zeg maar, en niet zozeer die cv-waarden.
Nee, dat vind ik, die cv-waarde is de maakbare waarde. Hè? Ja. Dat vind ik, dat is maakbaar. Een mens is niet maakbaar. Maar doordat je als je die cv-waarde zo leidend laat zijn, mis je juist al die andere dingen waar mensen toe in staat zijn. Die ontwikkeling, het creëren van. We doen het iedere keer. Kijk hoe we omgaan met corona en hoeveel veerkracht er ook is. Ik bedoel, we kunnen er van alles van vinden. We klagen ook wel. Maar er is ook heel veel veerkracht. Als ik dan kijk naar ondernemers die dan toch het roer weer omgooien, dingen anders doen en ineens mij verrassen van hoe ze dingen aanpakken. Dat vind ik mooi om naar te kijken, omdat ik daar het meeste van leer.
En nu je over leren hebt gesproken, heb jij ook schrijvers of denkers of mensen die jou echt inzichten in dit proces hebben gegeven?
Ja, nou, wat bij mij echt een hele grote verandering teweeg heeft gebracht is het lezen van de vijfde discipline van het boek van Peter Senge. Omdat het echt voor mij voor het eerst ging over zijnskwaliteiten. Over mm-hmm. Wie ben ik en wat doet er toe en hoe zien organisaties eruit. Ik kende ze toen alleen nog maar vanuit controle. Ik moest in een model. En dat was daar niet zo. Daar ben ik me toen heel erg in gaan verdiepen. Maar ik ben zo'nzelfde wake-up call had ik met Wouter het Hart. Maar ook met Gert Biester. Ik vond het verrassend hoe hij daarover sprak. Jan Rotmans vind ik ook iemand die in het rijtje zeker thuis hoort.
Ja, eigenlijk citeerde Michiel hem al. Hè? Ja. Zitten we in een tijd van verandering of in een verandering van tijdperk?
Ja, ja daar hoort er zeker bij. En zo zijn er ook mensen die mij iedere keer verrassen. Mensen die mij nu benaderen. En dat zijn jonge mensen die bezig zijn om toch nu zichzelf heel te maken. Die zijn toch een beetje verloren gegaan in een proces. En die benaderen mij nu en vertellen hoe ze dat aan het doen zijn. Fantastisch. Ja. En dat is niet zozeer een naam. Ze schrijven het ook niet op. Ik denk ook niet dat ze het op prijs stellen als ik de naam hier noem. Daar gaat het ook niet om. Maar weet dat er mensen zijn die daar nu mee bezig zijn. Omdat ze zeggen van anders pas ik niet in deze maatschappij.
Mensen die op je pad komen en die net zo inspirerend zijn als grote denkers.
Zeker, want ik vergeet er misschien nog één. Kennen jullie het verhaal vast wel van Sir Ken Robinson?
Ja.
Die dat verhaal over de danser vertelt. Hè? Dat meisje wat een beetje buitenbeentje, maar dat blijkt dan een danser te zijn. En dan denk ik, nou kijk, dat soort verrassingen, die kom je soms tegen. En die mensen die mij nu benaderen voor het boek, dat zijn soms van die mensen die ineens ontdekken wie ze wel zijn. En dat ook willen delen. Maar ik word ook veel door ouders benaderd, omdat kinderen niet zichzelf mogen zijn. En ouders de kinderen heel moeten houden. En dat gebeurt dus nog steeds. En dan denk ik, nou, hoe mooi zou het zijn als die ouders mij niet meer hoeven te bellen, maar dat we het gewoon doen. En dat we kinderen zichzelf mogen laten zijn.
Michiel wil even op aansluiten.
Nou ja, ik wou nog even zeggen, we hebben namelijk een paar namen en wat boeken genoemd. Maar er zijn ook een paar prachtige films.
Mm-hmm.
Net die nieuwe film van Herr Bachmann und seine Klasse. Dat is een buitengewoon interessante film. En daar zit je 3 uur naar te kijken en je voelt je daar helemaal verbonden met wat daar gebeurt. Het is misschien een lange film, maar geen moment dat je je verveelt. En wat ik ook een hele mooie film vond, dat was Most Likely to Succeed. Dat gaat over een Amerikaanse school waar ze ook de boel goed hebben omgegooid. En waar dus ook leerlingen allerhande dingen door doen. Dus niet aan tafeltjes zitten en alleen maar luisteren. Maar een heleboel dingen doen. En vervolgens dat ook laten zien aan de resultaten laten zien aan ouders, familie, kennissen. Maar ook de buurt.
Heb
je daar
weer,
krijg je dus weer een interessante verbinding met de buurt en dus met de samenleving.
Brengt me wel bij het laatste thema. Waar we ook van tevoren even over na zaten te denken en wat ik jullie meegegeven heb. Het is duidelijk, jullie zijn pioniers. Het is duidelijk geworden welke visie op de integratie van onderwijs en samenleving je wilt bereiken. Het is duidelijk ook wel welk mensbeeld van belang is. Hè? Dat mensen zich kunnen ontwikkelen, dat kinderen zich kunnen ontwikkelen. Dat menskwaliteiten een rol spelen. Jullie hebben bepaalde opvattingen van leren. Komt bij Michiel denk ik wat meer ook in het boek naar voren, specifieke over leren. Dat je dus die projectachtige vormen en belangrijk vindt. Vakoverstijgend werken noemen we dat dan. Omdat het, de vorige situatie natuurlijk van vakken was, is dit vakoverstijgend. Daar zijn er in onderwijsland ook, en onderwijswetenschap, discussies. En één discussie ga ik niet met jullie in. Ik kan hem even kort noemen. Dat is dat mensen die wat meer in de school van de expliciete directe instructie en het leren van basiskennis zitten, misschien minder aan zullen haken. Nou, dat is dan maar zo. Dat is niet jullie keuze. Jullie hebben een andere opvatting van meer van gemotiveerd leren, van diep leren. Maar een ander thema denk ik is wel goed om met elkaar nog even van gedachten over te wisselen. Dat is een thema wat een aantal denkers die jullie zelf ook aanhalen, inbrengen. Juist op die rol tussen van de school tussen de school en de samenleving. Dus Gert Biesta, maar ook Hanna Arendt zijn bijvoorbeeld meer voorstander van een school die een tussenruimte is tussen zeg maar gezin en samenleving. Dus die zijn vanwege dus de aard van de school, namelijk een vrije oefenruimte, scholair wordt dan vaak aangehaald, dat je dan vanuit die vrije ruimte kinderen ook de tijd geeft om niet gelijk met die samenleving te zijn, maar meer, ik gebruik jouw woorden even Michiel, echt een tijd van experimenteren binnen de school krijgt. Wil je daar eens even op reageren? In hoeverre kunnen we ook leerlingen, jonge mensen misschien overvragen als we ze te veel rechtstreeks met levensechte maatschappelijke problemen laten werken, zoals deze denkers proberen vanuit theorie te duiden? Michiel?
Nou, als je kijkt naar Hanna Arendt, is dat mooie beeld van de tafel van de wereld. Hè? De wereld, daar ligt van alles op. En daar schrijft ze dan over van dat moet je beetpakken. Daar moet je naar kijken. Dat moet je misschien proeven. Ik vind dat daar juist al heel veel aanknopingspunten zitten. Van je moet altijd, en dat is natuurlijk een taak van het docent, zorgen dat je het niet te ingewikkeld of te zwaar maakt voor leerlingen. Maar goed, daar hebben we ook wat uit de theorie. Het moet ook weer passen bij de competenties van leerlingen. En de ene leerling kan andere dingen aan dan andere leerlingen. Maar ik haal daar ook uit toch die wereld erbij halen. Dat geldt voor Biesta ook. Dat nieuwste boek van hem van wereldgeoriënteerd onderwijs. Daar zit dat natuurlijk ook in. Daar gaat het natuurlijk ook heel sterk op van hoe verhoud je jezelf ook bijvoorbeeld tot de samenleving. Ja. Dat vind ik ook een belangrijk punt.
Maar hoor ik je dan zeggen, zeker als je dat voorbeeld noemt, dan wordt die wereld die klas ingebracht en dan is dan die klascontext nog enigszins die oefenplek. Ja, maar hij wordt wel ingebracht.
Nou ja, maar die klascontext, daar moeten we misschien ook een beetje vanaf. Bijvoorbeeld ook een heleboel leren gaat ook gewoon buiten de school. En ik denk dat de komende tijd ook veel meer gaat plaatsvinden. Ja. Dus het hoeft niet aldoor maar in een klaslokaal. Dus dat kan ook heel anders.
Vert, jij bevestigd dat?
Nou ja, kijk, er gaat eigenlijk vanuit die gedachte dat je de wereld buiten de school moet houden voor leren, voelt bij mij heel onnatuurlijk. Alsof leren alleen in de school plaatsvindt. Dat heeft iets academisch van iets zuiver wetenschappelijk. Wij moeten een geïsoleerde denkgemeenschap hebben, maar dat is voor misschien een heel specifieke groep academisch opgeleide studenten. Past dat bij mij? In mijn beeld gebeurt dat. Ik denk dat juist het gevoel dat je iets leert, waar je de betekenis van ziet dat je dat leert, voor kinderen een enorme betekenisgever is.
De relevantie in feite.
De relevantie. En dus ook als je de dingen die in een persoonlijke leven speelt weet te verbinden met de dingen die je in een schoolcontext leert, dan zien ze ook veel meer het waarom van dat leren, gerelateerd aan dingen die ze interessant en daar gaan ze verbanden leggen. Maar er zit volgens mij bij Hanna Arendt ook een beetje het vraagstuk van of de politiek de klas in komt. En die politiek de klas in, dat moet je volgens mij niet hebben, maar die zit er indirect natuurlijk wel in. Als je zegt, op prestaties willen we kinderen beoordelen, past dat binnen een samenleving die op die manier georganiseerd en geordend is. Die komt dus indirect al heel erg die klas binnen op dit moment. En als je zegt, ik wil een andere type samenleving en ik wil kinderen daar meer daarop voorbereiden, dan zeg je eigenlijk, dan breng je waarden als inclusiviteit en waarden als ecologisch verantwoord handelen, breng je die klas binnen. Maar dat zie ik als interessante uitdaging. Ja. Dat zie ik niet per se als iets wat je, zeg maar, dat daarmee de politiek een vinger in de pap gaat hebben in de manier. Want dat geeft zoveel ruimte ook nog voor creatieve oplossingen die we keihard nodig hebben.
Nee. Hey, dus als ik je goed hoor, inderdaad, de school en maatschappij en die politiek is inderdaad wat meer op afstand. Die moet niet meer. Die moet, want we kennen natuurlijk vroeger en nog steeds, dat zal Joke ook maar mee te maken gehad hebben. De zogenaamde educaties en al die vragen die maar op het onderwijs afkomen vanuit die politiek. Seksuele vorming moet je zo doen. Gezond eten moet je. Daar hebben we het niet over. We hebben het echt over die samenleving die gewoon aanwezig is, waar kinderen volop in staan, ook door de multimedia natuurlijk. En daarvan zeg jij, dat is misschien wel de eerste leercontext aan het worden van leerlingen.
Ja, nou goed, en wij werken ook met Yelo. Misschien wil je daar iets over zeggen. Een ervaring dat je, dus je eigen leeromgeving, dat is een leeromgeving, een aanpak, een benadering, een manier van zijn bijna, om je onderwijs voortdurend te verbinden met betekenisvolle context. Ja. Die werken met 6 projecten van 6 weken per jaar, een basisschool. Die kinderen zijn de hele tijd bezig zelf te creëren, zelf verbanden te leggen, gezondheid, zeg maar thema's die direct gaan over het dagelijkse leven. Ja, ik zie daar een enorme potentie.
Joke, pak hem eens over, Yelo.
Nou, Yelo, je ziet heel veel in het onderwijs dat mensen het lastig vinden om een methode los te laten. Daar ben je aan gewend, dat heeft een handboek. Dan kan je een bepaalde lijn volgen en dan hebben we met elkaar afgesproken. Als je nou van A naar B gaat, dan doe je het goed. Dus het is ook altijd in het onderwijs heel lastig, wanneer doe je het dan goed? Nou, en dan zeggen van, nou, ga je naar thematisch werken. Maar hoe laat je dat nou los wat je had en stap je naar dat andere over? En ja. Yelo biedt een mogelijkheid, omdat dat helemaal geënt is op de kerndoelen, helemaal ontwikkeld is op een manier waar iedereen in zijn eigen context, dus ook de kinderen in Nieuw-West in hun context versus de kinderen in Centrum-Zuid in hun context, aan thema's kunnen werken. En daar kan je allerlei dingen aan toevoegen die toevallig in de buurt aanwezig zijn. Ja. Dat maakt het heel erg sterk.
En Yelo schrijf ik hoe?
Yelo.
Ja. Ja, je eigen leeromgeving. Ja.
En wat ik daar nog aan toe wilde voegen is dat zoals we hier zitten allemaal mentale modellen hebben hoe je naar de wereld kijkt. Hè. En als je kijkt naar Nieuw-West, dan zie je de maatschappij is daar niet buiten de school. En in de school is de maatschappij niet. De kinderen wonen daar in een Turkse bubbel of in een Marokkaanse bubbel of in een Syrische bubbel. Die zijn dus niet in Nieuw-West. Die zijn in het deel van Nieuw-West waar die mensen zijn die jij kent. Want dat is familie van je of zijn bekenden of wat dan ook. Dat is jouw wereld. En wil je die wereld groter maken, dan zul je met die kinderen ook die andere partijen in de wijk moeten kunnen benaderen. Dus wat we doen is aan de hand van thema's bedenken kinderen dan vragen. En met die vragen gaan ze in de wijk gaan ze mensen stellen. Maar we hebben ook wijkprofessionals die in de school iets komen bieden. Bijvoorbeeld jam maken of techniek bieden of Engels, native speaker Engels. Die geeft les. En die kom je straks ook weer tegen bij Albert Heijn of bij de Lidl. En daar heb je iets van geleerd. Dus die ken jij, die kan je groeten. Voor de kinderen wordt daarmee de wereld in Nieuw-West veiliger en groter.
En eigenlijk zeg je daarmee, je noemde net mooie mentale modellen, maar een model over onderwijs is ook, onderwijs moet de wereld van het kind van thuis vergroten. Hè, vensters, deuren openzetten. En eigenlijk kom je daar dan eigenlijk heel mooi op een oude pedagogische notie terug. Die fundamenteel is om die samenleving te leren kennen.
Ja, precies. En voor deze kinderen heeft die context nog een extra dimensie op die manier. Want daardoor, we zeggen dan wel, ja, maar weet je, dat zijn Amsterdammers. En die hebben nog nooit het Rijksmuseum gezien. Nee, dat is een wereldreis, hè. Want ze kennen Nieuw-West al niet eens.
Dus oh ja.
Die
gaan echt ze moeten wel de A9 over. Wat is het?
Ja, A7? Of met de tram of zo. Dat is natuurlijk toch. En daar zitten allemaal vreemde mensen. Maar in de hele wijk komen zij iedere dag vreemde mensen tegen die ze niet kennen. Waar ze geen contact mee maken. Dus wij maken nu de wijk voor hen bekender. En dat stert je ook als kind. Je hoort erbij. Je wordt gezien. Je wordt gegroet. Je bent niet meer dat lastige jongetje wat een voetbal door de ruit heeft geschopt. Maar ze kennen je, want we hebben samen gewerkt. Een heel andere context. En dat zie je gebeuren in de wijk verbinden aan de school. Ja. En dat is zo essentieel voor groeien van kinderen. Dan neem ik je mee met één verhaal, als dat nog even mag. Dat is een Syrisch jongetje, die buiten was niet veilig. Voor Syrische mensen is buiten niet veilig. Daar gebeurde van alles, dus die hebben van alles meegemaakt. Dus dat kind gaat naar school, gaat naar huis en is thuis. En nu hebben wij een project gedaan waarbij het ging over huizen bouwen. En over mobiliteit. En wat is een tiny house? En hoe ga je nou, hoe kan je een huis ook mobiel maken en duurzaam? En dan gingen ze bouwen op een platje, dus hij moest mee. Dat was bij de Slotenplas. En hij tilde daar een steen op. Dat had op zich niks te maken met dat huizen bouwen. Maar hij tilde een steen op. En tot zijn verbazing zaten er allemaal torretjes en slangetjes en pieren. En ik weet niet wat allemaal onder die steen.
Pissebedden.
En pissebedden, ja precies. En hij was helemaal gebiologeerd. En hij had nooit meer opgeschreven dan twee zinnen over iets. Heeft een verhaaltje geschreven over de dieren. Heeft het helemaal onderzoek gedaan. Dat was bijvangst. Hè? Je kan zeggen, het was bijvangst. Het ging niet over het hoofdthema. Klopt. En daaronder schrijft hij, en de volgende keer schrijf ik wat over de pandabeer. Helemaal gegrepen door dat onderwerp. En dan denk je, ja, kinderen vertellen wat het met ze doet. Voor hem ging er een wereld open. Nou, dat is wat we proberen te bereiken.
Dit was Onderwijsleden met Hart en Ziel met Joke Middelbeek, Vert van den Erenbeemt en Michiel Verbeek. Joke en Vert schreven Laten we doen wat de bedoeling is en Michiel Wie durft deze school aan? Joke en Vert pionierden de afgelopen 10 jaar in Amsterdam-Nieuw-West met onderwijsbeleid waarin achtereenvolgens de directeuren, de leerkrachten en de mensen in de wijk empowered werden om vanuit hun rol bij te dragen aan het onderwijs in deze wijk met meerdere culturele bubbels. Beiden geloven in onderwijs dat de ontwikkeling van de leerling als hele mens stimuleert. Dus die naast cognitiegericht ook gericht is op menswording. Voor dit onderwijs moet niet alleen de school zorgen, maar dus ook de wijksamenleving. Hun ideale onderwijs past naadloos in een grootsteekse context met de uitdaging om iedereen te betrekken bij de inclusieve samenleving. Michiel pioneert met een nieuwe vormgeving en een nieuw curriculum van een VO-school. Hij ziet het huidige onderwijssysteem falen in het motiveren van leerlingen voor het leren en vindt dat persoonlijke competentieontwikkeling en maatschappelijke vraagstukken veel meer centraal zouden moeten staan in het onderwijs. Daarom wil hij af van een VO-school met losse vakken en losse lessen en wil hij toe naar een VO-school die bruist van vakoverstijgend, projectgericht en integraal werken, leren en onderzoeken. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door ATC, Schoolleidersopleiding in Hilversum en Arcade Onderwijsadvies. Mijn naam is Taco Visser en mijn motto is lesgeven en leiding geven met liefde.